Goedemorgen. Fijn dat u allemaal bent gekomen op deze hele bijzondere dag. We kunnen niet anders dan deze dag beginnen met de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. En dan is de bedoeling dat u amen zegt. Zullen we het nog een keer doen? En dan heel hard en uit de diepte van ons hart: de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Zeker, amen. De reden waarom we vanmorgen bij elkaar zijn, dat is om Hem te danken, te loven, te prijzen. Om Hem te danken voor wat Hij gedaan heeft. Om de Vader te danken dat Hij het offer van de Heer Jezus heeft aanvaard. Dat Hij Hem opgewekt heeft. Dat Hij is opgestaan als een bewijs dat onze zondenschuld totaal verdwenen is. En dat wij, zoals we zongen, nieuw leven hebben ontvangen. Nieuw leven. Helemaal nieuw. De Heer heeft ons niet opgeknapt. Hij heeft ons niet opgepoetst. Hij heeft ons helemaal nieuw gemaakt. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Het is allemaal nieuw geworden. En daarom loven en danken en prijzen wij Hem deze morgen. Dat gaan we ook doen met het volgende lied. En dat is 337. Laat ieder zeer een goedheid loven. Wat goed is de oppermajesteit. En dat kunnen we niet genoeg doen. We zongen net over onze toon. Dat een hemelse toon zal worden. Nou, dat hebben we nu nog niet bereikt, denk ik. Maar dat komt straks als we bij Hem zijn. En dan zullen we ook volmaakte zangers zijn. Maar we doen nu alles om Hem te loven en te prijzen. 337, en we zingen daarvan het eerste en het tweede en het vijfde couplet. En zullen we dat ook maar staande doen? 337, 1, 2 en 5.
Goedemorgen, gemeente. Fijn dat ik op deze paasdag in die midden mag voorgaan en mag gaan spreken inderdaad over het feit, het heilsfeit, wat mij betreft het belangrijkste heilsfeit, dat de Heer Jezus Christus waarlijk is opgestaan. Wij kunnen geen Pasen vieren als we niet eerst Goede Vrijdag hebben gevierd. Dat we stil hebben gestaan bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Maar ook, zoals we vanmorgen ook al hebben gehoord, dat we mogen vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan. En onze broeder Jan bad in zijn gebed voor Israël, dat zij de Heer Jezus Christus als hun Messias zullen herkennen en vervolgens ook zullen erkennen. Nou, ik heb als titel boven de preek staan: de weg naar herkenning. En dan staat de H tussen haakjes. En dat betekent ook dat daar automatisch ook uit voort moet vloeien dat het de weg naar erkenning zal moeten zijn van onze Heer Jezus Christus. Goed, dat gezegd hebben wil ik met u lezen uit hoofdstuk 24 van het Lucas-evangelie. Want het gaat, zoals gezegd, over de Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 13. En daar zal de preek over gaan, vanaf vers 13 tot en met 35. Maar ik lees toch ook nog eventjes de versen daaraan voorafgaand. Dus hoofdstuk 24, vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken kletspraat. En ze geloofden het niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg. En hij verwonderde zich over wat er gebeurd was. En zie, twee van hen, van zijn discipelen, gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij, Jezus, zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, voor wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zei tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het al vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs de verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij, Jezus, zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam, het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op hetzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij, de Emmausgangers, vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mensen kunnen tijdens hun leven worden geconfronteerd met allerlei crisissen. En daar bedoel ik mee, dat zijn gespannen situaties die leiden tot, ja, wat ik noem, een moment van de waarheid. Waarbij het erop of eronder is. En waarvan de gevolgen voor een beslissende invloed zijn op hun toekomst. U kunt denken aan een zware ziekte die in een beslissend stadium komt. Knapt de patiënt op of gaat hij eronder door? Wordt het leven of wordt het dood? Nou, zo kan ook ons geestelijk leven in een diepe crisis komen. Een donkere tijd waarin ons geloof zwaar wordt aangevochten, ja, door gebeurtenissen die ons hart kunnen raken. Ja, die ons uit ons evenwicht kunnen halen. En grote twijfel bij ons zaaien over wat waar en zeker is. We worden aangevochten in alles waarin we zeggen te geloven. Allerlei vragen dringen zich aan ons op. Zo van, bestaat er eigenlijk wel een God die mijn leven, mijn dagelijks leven bestuurt? Is er wel een leven na de dood? Hoe weet ik nou echt zeker dat Jezus is wie hij zegt te zijn, de weg, de waarheid en het leven? Hebben we ons dat niet ingebeeld? Hebben we ons dat niet laten wijsmaken door anderen? En voordat we het beseffen, staan we voor dat beslissende moment van de waarheid. Volharden we in ons geloof of haken we teleurgesteld af? Is er overwinning over deze geloofscrisis? Of gaat ons geloof ten onder in die crisis? En u voelt wel aan dat beslissend daarvoor is, hoe sterk staan wij in onze geloofsschoenen? Wat vinden wij nou echt belangrijk in ons leven? Waar draait het in ons leven nou echt om? Draait het om Jezus? Of om iets anders? Hoe staan we ervoor in ons geloof? Nou, ons schriftgedeelte vanmorgen gaat over twee mensen die een diepe crisis in hun geloof doormaken. Hun ervaringen op de weg van Jeruzalem naar Emmaus heeft Lucas vastgelegd in een reisverslag, zou je kunnen zeggen. Hij heeft al die ervaringen opgetekend, zoals hij wel meer ervaringen onderweg heeft opgetekend in zijn evangelie. En Lucas begint zijn reisverslag in vers 13 met de woorden en zie. Let nu goed op, zou je kunnen zeggen. Wat nu komt, dat is heel belangrijk. Er komt nu een waardevolle boodschap. En dus zullen we dat reisverslag van Lucas, wat betreft de Emmausgangers, maar eens op de voet gaan volgen. En daarbij overdenken we drie punten. Heel simpel. 1. Een open graf. 2. Een open Bijbel. En 3. Een open hart. En het eerste punt is dus een open graf. Want we hebben gelezen dat twee reizigers, die zijn van Jeruzalem op weg naar Emmaus. En dat was een dorpje, zoals Lucas ook zegt, dat op 60 stadien ten noordwesten van Jeruzalem lag. En 60 stadien, dat is ongeveer 11 kilometer. Je kunt zeggen een voetreis van ongeveer 2 uur. En deze reizigers die behoren, zoals ik zei, tot de kring van de discipelen van Jezus. Niet tot de intieme kring van 12 discipelen die dagelijks met de Heer Jezus optrokken, maar vermoedelijk tot de grotere kring van 70 discipelen. En een van hen heet Cleopas. Maar de naam van de ander, zijn reisgenoot, die wordt niet genoemd. Ook zijn geslacht wordt niet vermeld. Over wie de tweede reiziger zou kunnen zijn, is dus door de loop der eeuwen druk gespeculeerd. De meeste Bijbeluitleggers die vermoeden dat het toch om een man gaat. De kerkvader Origenes die hield het op de zoon van Cleopas. Ene Simeon, die later een vooraanstaand leider zou worden in de gemeente in Jeruzalem. Anderen denken dat het Lucas zelf betreft, die naar het voorbeeld van Johannes uit bescheidenheid zijn naam niet heeft willen vermelden in zijn evangelie. Een enkeling denkt dat het om een vrouw gaat. De vrouw van Cleopas. Maria heette ze. En dat was een zus van de moeder van Jezus en die ook getuige was van de kruisdood. In Johannes 19 vers 25 wordt zij de vrouw van Clopas genoemd. En Cleopas en Clopas zouden dan dezelfde namen zijn. En in het Grieks zijn beide schrijfwijzen mogelijk. Zo moet je maar denken, Simon Petrus wordt ook wel Simeon Petrus genoemd. Dat kunt u toch vinden in 2 Petrus 1 vers 1. Dus die Emmausgangers zouden dus ook goed wel een man en met zijn vrouw kunnen zijn geweest. Maar zeker weten we het niet. De tweede reiziger blijft dus anoniem. Maar misschien kunt u daar vanmorgen uw eigen naam wel voor invullen. Dat u meereist en zo deze hele gedenkwaardige reis heel bewust zult kunnen meemaken. De Emmausgangers die zijn in Jeruzalem geweest en ze hebben daar het paasfeest gevierd. En ze zijn ooggetuigen geweest van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En nu zijn ze weer terug op weg naar huis, naar Emmaus. En ze zijn totaal van de kaart. Ze zijn in opperste verwarring. Ze delen hun bittere ervaringen en sombere gedachten met elkaar. We lezen in vers 14. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. De Emmausgangers die proberen eigenlijk te begrijpen wat er die laatste 3 dagen in Jeruzalem is gebeurd. Ze zoeken naar bevredigende antwoorden op hun vragen. Maar ze krijgen al die gebeurtenissen niet op een reisje. De man met wie zij zo innig verbonden waren, van wie zij zoveel hielden, die hen zoveel hoop op een beter leven had gegeven, was dood. Hun wereld was ingestort, hun droom uit elkaar gespat. Hoe mooi had het allemaal kunnen zijn geweest. Ze hadden zulke hoge verwachtingen gehad van Jezus. Wat had hij nu allemaal gedaan? En wat zou hij nog meer hebben kunnen doen? Maar met zijn begrafenis was ook hun hoop begraven. Hun leven zou voortaan nooit meer hetzelfde zijn. Het was over en uit. En hoewel het paasfeest nog niet voorbij was, in Jeruzalem hadden zij niks meer te zoeken. Jeruzalem was exit. De stad van hoop was voor hen een stad van diepe ontgoocheling en bittere teleurstelling geworden. In deze crisissituatie zoekt de opgestane Jezus de Emmausgangers op. Vers 15. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Jezus komt out of the blue bij de Emmausgangers en loopt met hen mee. Maar zij herkennen hem niet. En je zult misschien zeggen, hoe is dat nou mogelijk? Ja, misschien omdat hun grote verdriet over Jezus' dood hun blik zo had vertroebeld, ja, dat ze niet konden herkennen wie ze niet hadden verwacht. Zoals wij wel eens iemand niet onmiddellijk herkennen die wij totaal onverwacht in een voor ons vreemde omgeving tegenkomen. Een andere verklaring zou kunnen zijn, ja, dat ze zo helemaal opgaan in hun diepgaande gesprek, ja, dat ze nauwelijks aandacht schenken aan hun nieuwe reisgenoot. Maar u voelt wel aan, beide verklaringen, ja, die liggen niet echt voor de hand wel. Ik denk dat 2 andere schriftplaatsen meer duidelijkheid geven. Zo schrijft de evangelist Marcus in hoofdstuk 16 vers 12 dat Jezus verscheen aan 2 van zijn discipelen en vermoedelijk zullen dat ook de Emmausgangers zijn in een andere gedaante. Dat wil zeggen in een gedaante van een andere soort. Een lichaam dat totaal verschilde met het lichaam van voor zijn opstanding, zodat ze hem niet meteen zouden kunnen herkennen. Hetzelfde overkomt immers Maria van Magdala, die op de opstandingsdag Jezus tegenkomt bij het open graf en hem voor een tuinman houdt. Pas als Jezus haar naam noemt, herkent zij in hem haar opgestane Heer. Blijkbaar kon Jezus dus voor een korte of langere tijd zijn identiteit verborgen houden. Niet voor niets lezen we in vers 16, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. De NBG vertaalt, maar hun ogen waren bevangen. En in de grondtekst staat daar zoiets als vasthouden, gegrepen zijn, zich meester maken van. De ogen van de Emmausgangers werden dus gevangen, vastgehouden. Ze konden er niet meer vrijelijk over beschikken. Ze waren bevangen door een bijzonder ingrijpen van buitenaf. Of beter gezegd, van boven. af. Want God hield als het ware zijn hand voor hun gezicht, voor hun ogen. Hij had hen geblinddoekt, zich meester gemaakt van hun ogen, opdat ze ervan weerhouden zouden worden om de opgestane Jezus onmiddellijk te herkennen. Het is alsof de emmersgangers als het ware in onze schoenen staan. Immers, zij moest het doen met de getuigenissen van anderen dat Jezus was opgestaan. Maar ook wij hebben de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus niet kunnen meemaken. Ook wij moeten het doen van horen zeggen. We moeten het doen met het Bijbels getuigenis dat Jezus is echt opgestaan uit de dood. En dan is natuurlijk de vraag, geloven wij dat getuigenis van de Bijbel? Geloven wij alle beloften die in de Bijbel zijn nagelaten voor ons? En geloven wij dat dan ook als we een keer met bevangen ogen onderweg zijn? Als er op onze levensweg dingen gebeuren, ja, waar je als christen niet of nauwelijks mee uit de voeten kunt. Een diepe crisis in je huwelijk, in je gezin, in je familie, in de gemeente, op je werk. Onverwachte tegenslagen die ons kunnen overvallen. Die we met ons verstand niet op een reisje kunnen krijgen. En die ons als ten neergeslagen mensen door het leven laten gaan. Waardoor we alleen nog maar oog hebben voor onze nood. We staren ons er letterlijk blind op. En we hebben dus geen zicht meer op Jezus. We zijn niet meer gericht op Hem, maar uitsluitend op onszelf. En voordat we beseffen, ja, dan worden we zwaar aangevochten in ons geloof. Groeit de twijfel aan God en aan zijn liefde voor ons. Ja, dan komt ons geloof in een diepe crisis. Wat doet het dan goed als Jezus ons opzoekt in onze crisis? Ja, niet lijfelijk, maar gewoon in de persoon van een broeder of zuster die naar je omziet. Die ons opbelt, een bemoedigend kaartje stuurt. Of die naar ons toe komt omdat hij of zij oprecht geïnteresseerd is in je levensomstandigheden. Zich je lot aantrekt. En alle tijd en moeite wil investeren om je in woord en daad weer zicht te geven op Jezus Christus. Nou, ook Jezus wil de Emmausgangers weer zicht geven op hem. Hij hoort zo hun gedachtenwisseling aan, terwijl hij zo met hen loopt. En onze vertaling laat dat niet zien, maar de emmersgangers zijn eigenlijk in een heftige discussie verwikkeld. Een hevige woordenstrijd. Letterlijk staat er dat ze woorden naar elkaar werpen. Zoals wij wel een pingpongballetje heen en weer slaan tijdens een tafeltenniswedstrijd. En als Jezus dan die heftige woordenwisseling heeft aangehoord, dan mengt hij zich in het gesprek. En hij doet zich voor als een vreemdeling in Jeruzalem. Vers 17. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Vraagt hij. Je zou haar zeggen, maar Heer Jezus, wat zijn dit voor vragen? Dit zijn toch vragen naar de bekende weg? Maar Jezus gebruikte deze methode wel vaker. Het was als het ware zijn aanloop naar een gesprek van hart. Hij valt niet meteen met de deur in huis, zo van, houd toch eens een keer op, kijk nou eens goed naast je. Zie je nou niet wie er naast jullie loopt? Zie je niet dat ik het ben? Nee, hij luistert naar hun teleurstelling, naar hun verdriet, naar hun boosheid. Ze mogen eerst hun hart luchten. Hardop zeggen wat het hen dwars zit. Wat een pastorale aanpak. Niet meteen alle antwoorden klaar willen hebben, maar eerst geduldig willen luisteren en vragen durven stellen. Dus noods naar de bekende weg. Gewoon iemand de kans geven om zijn moeite en zijn teleurstelling onder woorden te brengen. Een luisterend oor helpt vaak meer dan een stroom goed bedoelde adviezen. Persoonlijke betrokkenheid en oprechte verbondenheid tonen, ja, zijn vaak waardevoller dan een pep talk. Dus als Jezus zijn vragen heeft gesteld, dan blijft het tweetal, zo stel ik me dat voor, stom verbaasd stilstaan. Vers 18. En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En als Jezus dan vervolgens vraagt welke dan, dan vertellen Kleopas en zijn reisgenoot wat er gebeurd is in de voorbije dagen in Jeruzalem. En ze informeren Jezus uitvoerig over, vers 19, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En in vers 20, hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En vers 21, en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al, het is vandaag de derde dag dat sinds deze dingen gebeurd zijn. Hebt u beluisterd dat de Emmausgangers uitsluitend in de verleden tijd spreken? Vers 19, Jezus de Nazarener die een profeet was. En twee versen verder, en wij hoopten dat hij het was. Voor Kleopas en zijn reisgenoot was het duidelijk. Jezus was echt dood en begraven. Ja, heel even nog waren ze in verwarring gebracht door berichten dat Jezus was opgestaan. Na de Sabbat, zo lezen we in vers 22 tot en met 24, hadden enige vrouwen een open graf aangetroffen en zelfs van engelen gehoord dat Jezus leeft. En Petrus en Johannes waren daarop naar het graf gegaan om het te bezien. En nieuwe hoop was in hun harten opgevlamd, maar ook weer snel gedoofd. Want, vers 24b, hem zagen zij niet. Ik weet niet hoe je dat aanvoelt, maar hoe triest klinkt dat eigenlijk? Zeker als je beseft dat Jezus al die tijd in levende lijven naast hen loopt. Hem zagen zij niet. De Emmausgangers zijn werkelijk ziende blind. Evenals hun Joodse volksgenoten hadden ze alleen maar oog gehad voor Jezus als politiek leider. Een sterke man die de Romeinse bezetter wel eventjes uit het land zou gooien. Ze hadden zo gehoopt dat Jezus het was die Israël zou verlossen. Maar hij was het dus niet. En een dode Messias, die paste niet in hun denken. Wat slechts overbleef was de herinnering aan een groot profeet. Een man met een indrukwekkende staat van dienst. Zoals vandaag de dag nog zoveel mensen over Jezus denken. Ja, hij was een goed mens. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen. Maar meer was hij niet. De reactie van de Emmausgangers verraadt dus hun hevige strijd in hun hart tussen hoop en vrees. Net als in de harten van alle discipelen. Geen van hen kon geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Ongeloof was troef. Het hele idee van een lichamelijke opstanding uit de doden was voor de discipelen totaal vreemd. Zoals ook vandaag de dag voor de wereld de lichamelijke opstanding van Jezus uit de doden moeilijk te begrijpen is. Maar ja, met je verstand is dat immers niet te rijmen. Dat is niet te begrijpen. Dat kun je inderdaad alleen maar in geloof aanvaarden. Jezus hoort de Emmausgangers geduldig aan. Maar dan neemt hij vervolgens het woord en hij zegt in vers 25, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Jezus verwijt hun moeite, maar ook hun gebrek aan inzicht, om alles te geloven wat de profeten hebben voorzegd. Ja, ze zien in Jezus wel de lang verwachte Messias, de koning van Israël. Maar ze hebben niet ingezien dat hij ook de leidende knecht des Heren is, die gekruisigd zou worden. Maar ook op de derde dag weer zou opstaan. En dus opent Jezus de Bijbel, ons tweede punt. En in een systematische, schriftverklarende Bijbelstudie legt hij aan de Emmausgangers uit hoe Gods plan tot redding van zondige mensen in elkaar zit. En beginnend bij de boeken van Mozes neemt hij alle profeten en geschriften met hen door. En door systematisch alle schriftplaatsen te verklaren, laat Jezus zien wat er in het Oude Testament over hem geschreven is. Dat in alle profetieën is voorzegd dat de Messias, de Christus, zou komen om te sterven. Jezus is de beloofde profeet zoals Mozes. Maar hij is de lijdende knecht waarover Jesaja heeft gesproken. De zoon van David en de zoon des mensen. Alle profetieën komen samen in hem. Jezus is de hoofdpersoon van het woord van God. De rode draad door de Bijbel. Hij is het door wie God hoop geeft aan een verloren wereld. Als de Emmausgangers hadden geloofd alles wat door de profeten was voorzegd, dan hadden ze kunnen begrijpen dat de Messias niet zou komen om als koning te heersen, maar om te dienen, om te lijden en te sterven. Jezus houdt hen voor, vers 26, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Was het niet noodzakelijk dat Jezus moest sterven? En het antwoord daarop is een volmondig ja. Het moest gebeuren. Het was absoluut noodzakelijk. En dat van Gods wegen. De apostel Petrus vat dit samen in Handelingen 3 vers 18, waarin hij in een toespraak tot het volk zegt: maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten verkondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. En de apostel Paulus schreef in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4... want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ook ik ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Wat de Emmausgangers zagen als een mislukte missie, was het onweerlegbare bewijs dat Gods woord waar is. Jan zei het ook al vanmorgen. Jezus is de beloofde Messias. God de Vader heeft dat zo bepaald in zijn plan tot redding van mensen. Volgens zijn raadsbesluit moest zijn zoon sterven voor de zonden van de wereld, om als verhoogde Christus de verzoening tot stand te kunnen brengen voor allen die zijn plaatsvervangend zoenoffer willen aanvaarden. Het grote probleem van de discipelen, en ook voor veel mensen vandaag de dag, is de ogenschijnlijke zinloosheid van het kruis. Maar het kruis van lijden en van schande is juist ook het kruis van verlossing voor allen die tot bekering komen door geloof in Jezus Christus. Dankzij het kruis van Golgotha was het God die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En de vraag aan ons is: kennen wij dit reddingsplan van God dat in Christus volbracht moest worden? Erkennen wij ook dat God de Zoon voor onze zondenschuld moest sterven? Hebben wij zijn plaatsvervangende offerdood aanvaard? En zo ja, hebben wij God de Vader al gedankt voor dit volmaakte verzoeningswerk? En als we daarop ja kunnen zeggen, waarom twijfelen we dan aan God als er een crisis komt in ons leven? Als er lijden in ons leven komt? Alsof het lijden wat ons overkomt geen functie zou kunnen hebben. Alsof achter droevige gebeurtenissen niet iets moois kan schuilgaan. Is het dan niet eigenlijk ook ons onverstand en onze traagheid van hart, dat wij in onze moeite en nood geen rekening houden met de daden van God? Is het niet dom van ons om te denken dat wij alles onder controle zouden moeten hebben? Dat wij alles in ons leven in eigen hand zouden moeten hebben? Dat ons leven moet verlopen zoals wij dat ons hebben voorgesteld? maar het is toch niet meer ons leven? We belijden toch Jezus Christus niet alleen als onze redder, maar ook als onze Heer van ons leven? En dat betekent dus ook dat Hij dus als eigenaar recht heeft op ons leven. De Emmausgangers die horen een inspirerende Bijbelstudie. Kunt u zich wel voorstellen. Voor de beste leraar aller tijden. In duidelijke taal. Met een glasheldere uitleg. En door het openen van de Bijbel gaat dan ook hun hart open. Ons derde punt. Want, zo zouden ze later tegen elkaar zeggen in vers 32, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Het vuur werd als het ware weer ontstoken in een uitgedoofde hart. Nieuwe hoop was opgeflakkerd. Zoals een brand die bijna uit is weer kan opvlammen. Zou het dan toch waar zijn? Hebben we ons dan toch niet ingebeeld? Ziet onze toekomst er dan toch anders uit dan we hadden gedacht? Voordat ze er erg in hebben, zijn ze weer thuis in Emmaus. En ze willen niet dat Jezus alleen verder reist. Ja, dat kunnen we ons wel voorstellen, denk ik. Zo'n geweldige Bijbeluitlegger laat je niet graag gaan. Goede sprekers met een gezonde Bijbelse uitleg horen wij immers ook graag. Maar ook Jezus wilde niet alleen verder reizen. Lucas schrijft immers, vers 28, hij deed alsof hij verder zou gaan. Jezus wilde niet doorreizen, maar hij stelde hen op de proef. Of zij verlangend waren om nog meer te horen van de dingen van God. En dat deden ze, vers 29, ze drongen erbij op aan dat Jezus bij hen in huis zou verblijven. En zulke enthousiaste uitnodigingen slaat onze Heer en Heiland nooit af. En daarin schuilt ook weer een waardevolle les voor ons. Als u of jij zich door het woord van God aangesproken voelt, laat Jezus dan binnen in je levenshuis. Nee, hij dringt zich niet aan ons op. Hij wil uitgenodigd worden. Maar als we dat doen, dan slaat hij die uitnodiging nooit af. Dan komt hij bij ons binnen. Maar het omgekeerde is ook waar. Als we hem niet vragen om binnen te komen, dan is er grote kans dat hij aan ons levenshuis voorbij gaat. Eenmaal aan tafel volgt de herkenning bij het breken van het brood, vers 30. Of juister gezegd, ten tijde van het breken van het brood. Want op het moment dat Jezus het brood breekt, herkennen ze hun doodgewaande Heer. Sommigen denken wellicht omdat ze de littekens van zijn doorboorde handen zagen. Anderen denken juist doordat Jezus de rol van gastheer op zich nam. En dat was en is nog steeds ongebruikelijk, want Jezus was immers de gast. Hij had bediend moeten worden. Maar hij neemt daarentegen zelf het initiatief. Tegen alle etiketten in. Hij neemt het brood, spreekt de zegen daarover uit, breekt het en hij geeft het aan de Emmausgangers. Een vertrouwd beeld dat zij, ook al behoorden ze niet tot de kring van 12 discipelen, toch vast gezien zullen hebben. Maar bovenal natuurlijk herkennen zij de opgestane Jezus Christus, omdat hun ogen daarvoor worden geopend. Door een nieuw ingrijpen van God herkennen zij hem ineens. God de Vader neemt hun blinddoek weg. Het gordijn van hun verstand wordt opengetrokken. Met recht een openbaring. Hun ogen zien, ja herkennen ineens hun levende Heer. De Heer Jezus Christus is echt lichamelijk opgestaan uit de dood. Maar op het moment van de herkenning is, hebben we gelezen, Jezus ook ineens weer verdwenen. Ja, hij liep niet weg hoor, uit huis, zoals sommige uitleggers wel suggereren. Nee, hij vertrok op dezelfde manier zoals hij gekomen was. Hij was ineens weer verdwenen. Uit hun ogen. Maar zijn plotselinge verdwijning is nu geen reden tot verdriet. En teleurstelling. Integendeel. De Emmausgangers staan in vuur en vlam. Worden tot nieuwe daden aangespoord. Lucas schrijft, en op hetzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem. Zij stonden op. Je bent eigenlijk geneigd om deze woorden niet alleen letterlijk te nemen, maar ook figuurlijk. Want de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus uit de dood was ook de wederopstanding van de Emmausgangers uit hun geestelijke dood. Weg was hun diepe geloofscrisis. Weg was hun teleurstelling, verdriet, boosheid en ongeloof. Zonder aarzeling staan ze op en maken zij blijmoedig de terugreis naar Jeruzalem. Om de andere discipelen te kunnen vertellen wat hun is overkomen. Wat een verschil zal dat zijn geweest, denkt u niet? Met die heenreis. Het staat er niet, maar denkt u ook niet dat de Emmausgangers op de terugreis misschien wel 2 keer zo hard hebben gelopen? Op de heenreis waren ze immers louter vervuld van zichzelf. Vervuld met sombere gedachten, terneergeslagen en zonder hoop. Maar op de terugreis zijn ze vol blijdschap. Opgebouwd in hun geloof door die ontmoeting met Jezus. En ze getuigen vrijmoedig van hem. Wat een radicale verandering. Oprecht geloof in de levende Zoon van God geeft altijd een rijke vrucht van liefde, blijdschap en vrede. En zet ons aan tot geloofsdaden. Zo vervullen de Emmausgangers hun rol als ooggetuigen van Jezus' opstanding. Tot bemoediging van de discipelen, maar ook zeker tot bemoediging van ons. Gemeente, ik kom tot een afronding. Wij liepen vanmorgen met de Emmausgangers op hun weg naar Emmaus en naar Jeruzalem terug. En we hebben gehoord dat zij niet konden geloven in een open graf. Maar door het opengaan van de Bijbel, het woord van God, was hun hart en hun ogen geopend voor de waarheid dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dat hij leeft. En dat brengt ons, en dat brengt mij, tot de vraag aan ons allemaal. Waar bevinden wij ons op onze levensweg? Zijn we nog onderweg naar Emmaus? Of hebben we al rechtsomkeerd gemaakt en hebben we de weg naar Jeruzalem gevonden? Misschien ben je nog op de weg naar Emmaus. Je hebt al veel over Jezus gehoord. Je hebt een bepaalde voorstelling van hem gemaakt. Je ziet hem als een goed mens die voor zijn idealen met de dood heeft moeten betalen. Maar je hebt hem nog niet aanvaard als de levende Zoon van God. Of je hebt Jezus Christus wel aanvaard als verlosser. Maar dat deed je dan in de verwachting dat het leven met hem je louter voorspoed zou opleveren. Maar toen dat niet zo was, haakte je teleurgesteld af. Zette je Jezus maar aan de kant. Hoeveel duizenden mensen in de laatste tientallen jaren is het niet zo vergaan. Mensen die het spoor zijn bijster geraakt, teleurgesteld uit de kerk zijn weggelopen. Omdat het geloof in Jezus niet bracht wat zij ervan hadden verwacht. En dus keerden zij zich opnieuw om en kozen liever voor de weg terug naar de wereld. Ja, tegen al die mensen zou ik eigenlijk willen zeggen vanmorgen, dan heb je Jezus Christus nog niet leren kennen zoals hij werkelijk is. Dan is je beeld van hem nog vertroebeld, onvolledig. Maar gelukkig wil Jezus zich graag beter leren laten kennen in een persoonlijke ontmoeting met hem. En u vraagt, hoe kan dat dan? Hoe kan ik Jezus persoonlijk ontmoeten? We kunnen hem toch niet zoals de Emmausgangers lijfelijk tegenkomen? Nee, dat is waar. Maar toch geven hun ervaringen ons 4 aanknopingspunten. En het eerste aanknopingspunt is dat je Jezus kunt ontmoeten in de Bijbel. Want hoewel hij lijfelijk met hen opliep, kregen de Emmausgangers pas werkelijk het juiste zicht op Jezus. Hoe? Toen hij de schriften voor hen opende. Toen zij gedegen en gezond onderwijs kregen. Jezus opende de schriften voor hen om op zichzelf te wijzen. En daarom is een gezond Bijbels onderwijs altijd christocentrisch. Jezus Christus staat daarin centraal. Hij is het levende woord. En primair maakt hij zich in dat woord bekend aan ons. Maar dan de vraag. hoe vaak gaat die Bijbel dan bij ons open? En nemen wij regelmatig de tijd om Gods woord te lezen, dat te overdenken, met elkaar te bespreken? Of doen we dat alleen nog bij de maaltijd? Beseffen wij nog wel dat het lezen van het woord van God nodig is voor onze ziel? Net zoals eten en drinken nodig zijn voor ons lichaam. Een tweede aanknopingspunt is dat we alleen goed zicht krijgen op de Heer Jezus Christus, ja, wanneer God door zijn geest onze ogen voor hem opent. En dus moet het lezen van de Bijbel, het woord van God, samengaan met het gebed tot God dat hij onze blinddoek zou willen wegnemen. Opdat we met de ogen van ons hart zicht krijgen op Jezus Christus. Alleen de Heere God kan ons verstand ontsluiten voor de waarheid van zijn woord. Zodat we echt gaan begrijpen wat er in die Bijbel staat. Alleen door de ontdekkende en overtuigende werking van Gods Heilige Geest kunnen wij worden getrokken uit onze geestelijke duisternis. En kunnen wij in het licht worden gebracht om te zien wie Jezus Christus echt is. Wat hij voor ons gedaan heeft. En wat hij nog meer wil en zal doen. Een derde aanknopingspunt is dat, en dat hangt samen met het punt 2, dat Gods verantwoordelijkheid om ons verstand te openen, ons hart te openen, valt samen met onze verantwoordelijkheid om Jezus niet aan de deur van ons levenshuis te laten staan, maar hem uit te nodigen om binnen te komen en zichzelf aan ons bekend te maken. Jezus laat zich pas echt kennen als wij ons hart zo laten opwarmen door het woord van God, dat we ernaar gaan verlangen om hem uit te nodigen om in ons leven te komen. In Openbaringen 3 vers 20 zegt Jezus immers: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. In de vierde en laatste plaats mogen we van de Emmausgangers leren dat Jezus Christus, indien hij eenmaal binnengekomen is in ons levenshuis, en dat hij ook daar de leiding over wil hebben. Hij wil de leiding hebben over ons leven. Hij wil een oprechte relatie met ons aangaan. Hij wil de gastheer zijn, zou je kunnen zeggen. Die zijn zegen aan ons kwijt wil. Omdat wij nieuwe hoop zullen krijgen. En dat we gaan veranderen naar zijn beeld. Jezus Christus wil door zijn geest ons hart openen voor de wil van God. En de wil van God is geopenbaard in zijn woord. En dat woord wil ons denken vernieuwen en ons gedrag veranderen. Dan zijn we niet meer vervuld van eigen gedachten, maar dan bedenken we de dingen die boven zijn. Dan zoeken we eerst het koninkrijk van God, met de zekerheid dat al het andere ook aan ons geschonken zal worden. Gemeente, eigenlijk hoop ik dat u net als de Emmausgangers de weg terug naar Jeruzalem al hebt gevonden. Dat er een moment in uw leven is geweest dat u rechtsomkeert hebt gemaakt. Omdat u Jezus hebt leren kennen zoals hij is. De enige geboren Zoon van God. Die in onze plaats en voor onze zondenschuld aan het kruis is gestorven. En is opgestaan uit de dood. Dat hij leeft om voor altijd met ons te zijn. Als dat onze kijk is op Jezus Christus. Als we hem zo hebben leren kennen, ja, dan zijn we niet langer traag van hart en onverstandig. Dan laten we ons hart verwarmen door het woord van God. Dan worden we enthousiast. En het woord enthousiast, dat betekent letterlijk in God zijn. Wist je dat? Enthousiast in God zijn. Dankzij de Heilige Geest die in ons een heilig vuur ontsteekt. Dan staan we in vuur en vlam van Jezus Christus. En laten ons aansporen tot geloofsdaden. Komt ons geloof daadwerkelijk in actie? Dan willen we niet anders dan met woord en daad hem belijden als de koning van ons leven. Getuigen we blijmoedig van de opgestane Heer die ook op onze levensweg is verschenen. En vertellen we aan anderen wat Jezus in ons leven heeft gedaan. Zo mogen we onszelf dan laten gebruiken tot eer en glorie van Hem die ons is voorgegaan. En als er dan op onze levensweg toch momenten van aanvechting komen, die echt leeft, of twijfel aan zijn alvermogen om ons te echt te kunnen helpen, en zulke crisismomenten die komen voor in ieders leven, dan mogen we telkens weer navraag doen in Gods woord. Juist op de crisismomenten in ons leven mogen we onze vinger leggen bij alles wat Jezus ons heeft beloofd. En elke crisis in ons leven is dan een leermoment, waardoor we gaan groeien in geloof en stap voor stap tot meer geestelijke volwassenheid komen. Zodat we ons bewust worden wie we diep van binnen zijn. Wat we echt geloven. En nog belangrijker, in wie wij echt geloven. En dan mogen we gaan ervaren dat de opgestane Jezus Christus ook op die crisismomenten bij ons is. Om ons er doorheen te leiden. Hij zal immers nooit van onze zijde wijken. Hij loopt met ons op onze levensweg. Blijft als een schaduw aan onze rechterhand. Want zo heeft Hij ons uitdrukkelijk beloofd. Zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. In aansluiting op de woordverkondiging willen wij zingen uit Johannes de Heer 45a. U zij de glorie, opgestane Heer. En ja, ik kan niet anders dan u uitnodigen om ook op te staan. En dit lied met volle... uit de volle borst te zingen. Ik herinner mij dat Maarten Eziga, die al bij de Heren is, ooit zei dat je dat uit de volle borst kon zingen. En dat de registers van je hart wijd open. En met alle kracht die in je is. Nou, ik zou willen voorstellen om dat ook nu zo te doen. Johannes de Heer, 45a. Ah.